Wat fijn dat je luistert naar Red de GGZ, de podcast, waar we je meenemen in de wereld van de specialistische GGZ. Zoals je misschien gehoord hebt, worden er dit jaar meerdere klinieken gesloten. Maar wat betekent dit eigenlijk en voor wie? Wat is milieutherapie en hoe kan het dat zo'n grote kliniek zomaar sluit? Vorige keer vertelde Manon Kleiweg over de monsterlijke procedures waar je als cliënt in terechtkomt wanneer je te lang op zorg wacht. En werd duidelijk dat de Nederlandse Zorgautoriteit zijn werk moet gaan doen, verantwoordelijkheid pakken, want de zorg is er en ook hard nodig. Bo en Anne legden de basis van milieutherapie, dat juist die kleine dingen tussendoor, bijvoorbeeld een potje schaken, een fundamenteel verschil kunnen maken in een behandeling. En Azar ging langs bij de raad van bestuur van ProPersona, die vooral niet op de hoogte was van de nijpende situatie voor de cliënt op de wachtlijst. Ook vertelde ze over de visie van Mark Verbraak, lid van raad van bestuur van ProPersona. Die wil de zorg zoveel mogelijk ambulantiseren. Maar die zorg is er nog helemaal niet ambulant. Dat brengt me gelijk op een vraag van Sophie. Wat is ambulante zorg? Ambulante therapie betekent dat de patiënt alleen bij de arts of specialist is voor een korte tijd en niet in een instelling hoeft te overnachten. De zorgvrager kan met andere woorden zelfstandig leven en heeft alleen bepaalde en vaak een lichte vorm van zorg nodig. Deze vorm van zorg is waar veel zorgaanbieders dus op pushen. Heb jij een vraag? Stel deze gerust op onze Instagram. Red de GGZ, de podcast. Hazar is deze week verkouden en omdat de stem alles is wat je hebt in deze podcast, zal ik namens haar vertellen. Misschien is het daarom goed om nog kort te noemen wie ik ben. Ik ben Bieke Jongejan, verpleegkundige, zangeres en producer van deze podcast. Goed, door naar deze aflevering. Deze keer gaan Anne en ik in gesprek met Shiva Torcel. Zij is klinisch psycholoog met al 20 jaar ervaring in het behandelen van mensen met trauma, persoonlijkheidsproblematiek en psychosomatische klachten. Shiva vertelt ons meer over het onderwerp hechting. Dit is onlosmakelijk verbonden met klinische therapie. Maar waarom eigenlijk? En wat is hechting? Shiva vertelt ons er meer over.
Trigger warning. In deze aflevering bespreken we hechtingsproblematiek, verslaving, trauma en onveilige thuissituaties komen voorbij. Heb jij hulp nodig? Bel dan je huisarts of bel 113, zelfmoordpreventie. Heb je me opnemen staan?
Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Hoe zullen we beginnen?
Nou, ik wil eigenlijk nog wel even weten wie jij bent.
Ja. Ja. Dat is de grote vraag.
En misschien wil jij dat ook wel van mij weten.
Ja, dat vind ik wel
leuk. We kennen elkaar nog niet.
Nee, dat klopt. Ja. Klopt. Nou, mijn naam is Shiva Torcel. En ik ben klinisch psycholoog. Wat wil je nog meer weten?
Nou ja, ik zit hier in jouw mooie roze pastelkleurige huis. En met wie woon jij hier?
Ik woon hier met mijn dochter, Roos. Zij is 19. Ze is nu in Costa Rica. Mm-hmm. En met mijn kat. Die ligt hier onder de tafel, denk ik.
Of, is een prinsesje.
Ja, dus een prins is het.
Oh, is een prins.
Ja, dus we wonen hier met z'n drieën. Ja, en de planten natuurlijk.
Ja, ja, echt een hele hoop planten. Ja. Die is ook mooi, zo'n hangplantjes overal.
Ja, lekker licht. En je hebt bij Eikenboom gewerkt voor de opname.
Klopt.
Ja,
ja, ik heb bijna 15 jaar bij Altrecht gewerkt en 10 jaar daarvan bij Eikenboom. Eikenboom is een topklinische afdeling van Altrecht. En daar was ik vooral verbonden aan de klinieken en aan de driedaagse deeltijd. Dus de intensieve vormen van behandeling binnen Eikenboom.
Ja.
En misschien dat je nog iets wil weten over wat Eikenboom is.
Ja, graag.
Eikenboom is een afdeling die behandelt mensen met hele ernstige lichamelijke klachten. En het zijn vaak lichamelijke klachten die niet direct behandeld kunnen worden in de medische zorg. Dus er is geen makkelijke oplossing voor. En tegenwoordig noemen we dat soort klachten ALK-klachten, dus aanhoudende lichamelijke klachten.
Okay.
En vroeger heette dat onverklaarde lichamelijke klachten.
Dankjewel.
En de eikenboom, ja, daarvan kennen wij elkaar natuurlijk ook. Ja. Want ik werk daar nu en ik heb daar vroeger ook gewerkt. Maar is ook een van die klinieken waarom het gaat, die van de bedden gehalveerd wordt. Dus dat is denk ik ook nog wel, wil ik ook nog even zeggen.
Ja.
Dat is ook wel een van de aanzwengelingen die ons deze podcast heeft
doen maken.
En wil jij nog voorstellen, Anne?
Ik wil me nog wel even voorstellen. Ja. Nou, op dit moment werk ik ook bij Altrecht. Of nou ja, jij niet meer, maar zoals Bieke. En Bieke en ik kennen elkaar via het CVP. Nee. Via Tivoli.
Via de dansvloer kennen we elkaar.
We kennen elkaar via de dansvloer. En toen kwamen we elkaar tegen. Toen we invielen allebei een keer bij Eikenboom.
Ja, en toen zei jij, je moet naar CVP komen.
Ja.
Dat heb je me gelokt.
Nee. Toen heb ik Bieke gescout. Want toen werkte ik ook nog op het CVP vast. Als sociotherapeut.
Misschien is het goed voor de luisteraars als je vertelt wat CVP is.
Ja, scherp zien.
Ik ga er heel van uit dat dat helemaal helder is natuurlijk. Maar dat is in mijn eigen hoofd.
Ja, snap ik.
Het CVP staat voor Centrum voor Psychotherapie en is in Lunteren en gaat dicht ook. Dus er zijn echt een aantal klinieken die te horen hebben gekregen dicht te gaan. Waaronder het CVP en dus de bedden bij Eikenboom. Dat is gewoon ontzettend verdrietig. Wij voelen allemaal die impact. Dus daar heb ik gewerkt. Ik ben wel vlak voor de sluiting vertrokken bij het CVP. En werk nu bij Altrecht, Brinkveld, persoonlijkheidsproblematiek.
Daar heb ik ook gewerkt.
Ja?
Ja, 4 jaar.
Welke afdeling?
Eerst op een afdeling die inmiddels opgeheven is.
Oh, en,
dat is een beetje. Dat maak je mee als je in de GGZ werkt. Ja. En 2 jaar bij de schematkliniek.
Dit is eigenlijk precies de tijd wanneer onze dagsluiting eindigt. Of nou ja, over 2 minuten, zie ik.
Wat een timing. Ja. Shiva, hoe was jouw dag?
Nou, ik heb wel een goede dag gehad. Ik heb vandaag thuis gewerkt. En dat was fijn. Ja, ik zit een beetje te denken aansluitend aan het thema waar we het over gaan hebben. We gaan natuurlijk over hechting. Zijn er denk ik 2 dingen, relevante dingen, of 3 misschien. Dat ik mijn kat uitliet en meestal doe ik dat hoe noem je dat?
Een
tuigje. Maar ik liet hem nu even los naar buiten. Ik ben een beetje een bezorgde kattenmoeder. en ik merkte toch dat ik opgelucht was toen die weer terugkwam.
Ah.
En ik dacht, ja, zo werkt dat met hechting. Als er dan afstand ontstaat tussen jezelf en degene waar je ook van houdt, dan is het fijn om dan weer terug te zien. Dus dat was even zo'n momentje vandaag. Hechtingsmomentje, zou je kunnen zeggen. En het andere is dat ik een bericht kreeg van mijn dochter die in Costa Rica is. En die gaat zonder tuigje de deur uit. En daar maak ik.
Ja.
maar ze heeft het daar nu goed. En na wat strubbelingen die ze heeft gehad. En ik voel dan meteen zo in mijn lichaam van, oh, dat het rust geeft om te weten. Van, nou ja, ze vindt haar daar weg, haar weg daar. En, dus dat was heel fijn.
Nee.
En het derde dacht ik, hey, nou ja, ik heb natuurlijk samengewerkt met Pieke. En om iemand weer terug te zien die, waar je iets mee gedeeld hebt. Of het nou werk is of privé, of dat maakt op zich helemaal niet zoveel uit. Maar het is altijd een wederzien van iemand, geeft ook een soort vertrouwd gevoel. En dat heeft ook met hechting te maken.
Ja,
wauw.
Heel mooi.
Mooi.
Toen ik jou ook aan de telefoon had, dacht ik ook zo van, ah, daar is Shiva's stem weer. Gewoon ja. Zo vaak gehoord. Zal ik als volgende gaan?
Ja. Vertel jij over hoe jouw dag was?
Ja, ik heb echt wel een hele pittige dag gehad.
Ja.
Heel veel. Ja, ik zal het even uitleggen. Bij Eikenboom is er dan een reorganisatie gaan, waar de helft van de bedden wordt gesloten en 2 klinieken worden samengevoegd. En vandaag was er een mededeling vanuit het bestuur eigenlijk. En van hoe het er een beetje uit gaat zien. En dan zou ik niet te veel in detail treden, want volgens mij mag ik dat ook helemaal niet. Mm-hmm. Dus laat ik dat zeker niet doen. Maar dan werd het ineens heel echt. En ja, je ziet dat ja, dat heeft ook met hechting te maken. Cliënten hebben zich ook gehecht aan deze plek. Maar ik ook aan een eikenboom. En dan gaan die dingen veranderen. En wordt die, ja, die reorganisatie ineens zo echt. Ja. Het raakte me enorm. Ja. Dat ik niet weet of ik daar na de zomer nog werk. Ja. Dat ik denk, waar gaan al deze cliënten naartoe? Ja. Is er genoeg plek voor nieuwe mensen? Die wachtlijst die in mijn achterhoofd zit. Dus het heeft me heel, het houdt me heel veel bezig. En tegelijk ben ik dan ook dankbaar dat we dit ook doen. Hmm. Dat ik het weer in iets kan ombuigen waar ik wel echt, echt voldoening uit haal.
Ja. Ja. Dat is mooi gezegd, want mag ik daarop inhaken?
Ja, natuurlijk.
Want hechting gaat natuurlijk niet alleen om dat het hecht is. Hè? Dus dat je dichtbij diegene of dat bent waar je van houdt. Maar het gaat ook om als er een breuk is, dat je weer ook weer kan herstellen. Hmm. Dus als iets verandert, als je een ruzie hebt met je kind of je partner, of als je werksituatie verandert, dat je ook weer een nieuwe manier kan vinden om binnen die situatie of binnen een veranderde situatie weer opnieuw je draad te vinden, weer opnieuw die hechting in aan te gaan. Hmm. Dus hechting is iets wat altijd soort van vloeibaar is of ja, het is niet statisch. En als in die hechting iets gebeurt, kan het pijnlijk zijn. Maar het kan je ook heel erg in contact brengen met wat waardevol is voor je. En het kan, als er dan een breuk of een breukje inkomt, kan het ook weer heel, iets moois opleveren om meer, als het ware, verder te gaan. En,
ja. Zoals deze podcast.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja. Ja. Ik vind het trouwens heel bizar dat jij dan op zo'n dag als vandaag dat tegenkomt. Eigenlijk een soort breukje, zoals mm-hmm. jij het noemt.
Ja.
En je rijdt uit je werk hierheen om vervolgens deze podcast te maken.
Ja.
Ja.
Ja, anders, ja, ik vind het gewoon heel fijn om te doen.
Ja. En je zet het, die emotie dan echt om in iets.
Ja, ik heb dat anders ook wel nodig. Ja. Normaal doe ik dat met muziek en dat zal ik nu ook zeker doen. Maar dit is zo concreet en ja, dat ik denk, mensen moeten gewoon weten dat dit er is. Mm-hmm. Ja.
Ja.
Ja. Maar ja, wel gewoon vet zitten huilen op werk vandaag. Ja. Maar dat hoort er ook bij.
Ja, af en toe. Ik wil ook nog even kort mijn dag afsluiten.
Ja,
ik zit zelf ook echt in een enorm hechtingsproces op dit moment. Ik ga namelijk samenwonen.
Mm. Ja?
Oh ja.
Ja. Ik heb besloten om samen te wonen met mijn vriendin. En hoi Dora, je luistert vast ook. Ex-owner Dora. Wij gaan
shout-out
samen
naar Dora.
shout-out naar Dora.
Ze weet het wel alle, toch? Dus,
ja, ze weet het nog niet. Ja. Nee, we zijn hier al echt dik een half jaar mee bezig. En we zijn allebei heel bang, maar ook heel blij. En ik herken me een beetje in wat jij zegt. Dat je eigenlijk heel veel voelt en dat je dat dan omzet in iets. En ja, nou, zo sluit ik mijn dag een beetje af, want ik ben bezig geweest met inpakken en zo. Mm. Ja.
Nieuwe fase.
Hechting is één van de grote aspecten die wij tegenkomen als hulpverlener. Mm. En onze cliënten ook binnen de specialistische GGZ, maar niet alleen in de specialistische GGZ. En nou, Shiva, jij weet er heel veel van. Jij was bereid om er iets over uit te leggen. Wat is hechting?
Wat bedoelen we daarmee?
Ja.
Echt zo'n vakterm, hè?
Ja.
Ja. Ja, wat bedoelen we daarmee? Nou, in de westerse psychologie in ieder geval. Want hechting kan natuurlijk heel veel betekenissen hebben. In ieder geval, in de westerse psychologie hebben we het over hechting. En dan bedoelen we daarmee iets wat eigenlijk alle zoogdieren het vermogen hebben tot hechting. Je huisdieren en andere zoogdieren en ook mensendieren. Die hebben het vermogen tot hechten. En dat zit in ons lichaam, in onze biologie. We worden geboren als vrij kwetsbare wezentjes. En de mens die blijft heel lang kwetsbaar. We zijn heel lang baby en dreumes en peuter en hebben heel veel zorg nodig, het meeste van alle dieren. En het is een natuurlijk proces dat de ouders aan het kindje hechten, ouders of verzorgers of ouder, en dat het kindje dat hecht aan degene die zorgt. En dat is iets wat meestal min of meer vanzelf gaat. Je brabbelt met de baby, je kletst met de baby en de baby brabbelt terug en je speelt en je glimlacht en lacht en de baby glimlacht en lacht terug. En dat is een beetje het begin, of nou ja, eigenlijk begint het natuurlijk al tijdens de zwangerschap. Maar dat een baby eigenlijk al de stem van de moeder herkent.
En letterlijk gehecht.
En letterlijk gehecht, ja, hele goeie. Klopt, ja. Dus dat is de eerste hechtingstrauma. Ja. Het doorknippen van de navelstreng. Dus hechtingstrauma's komen allemaal, kom je niet echt onderuit. Dus maar toch voor... laat ik toch eerst nog even een beetje uitleggen. Dus hechting is een proces van vertrouwen krijgen, van liefde, van weten dat als je iets nodig hebt, dat er zorg voor je is en dat er aandacht voor je is. En misschien is het ook wel mooi om een ander concept daarnaast te zetten, de authenticiteit. Want we hebben veiligheid nodig, maar we hebben ook ruimte nodig om onszelf te zijn. En kijk, in sommige gevallen is het heel duidelijk dat mensen geen veilige hechting hebben kunnen opbouwen. Als er echt hele ernstige trauma's zijn, heel veel onveiligheid, geweld, seksueel misbruik enzovoort. Maar soms is het niet zo duidelijk. Dan is er meer een oké gezinssituatie. Maar kan het wel zijn dat de liefde en de aandacht van de verzorgers alleen dat het kind dat alleen krijgt als hij zich aanpast aan de ouders of aan de situatie. En dan kan dat ten koste gaan van je authenticiteit. Dus stel, je bent een meisje en je bent eigenlijk een heel wild, blij, uitgelaten iemand die gewoon graag zingt en springt en voetbalt.
Zoals Anne.
Ja. En als je dan, ik weet helemaal niks over je achtergrond, Anne, maar als je dan in een gezin opgooit, waar iedereen het liefst wil dat je stil bent en misschien stil moet zijn, omdat er misschien zorgen zijn, of misschien heb je een ouder die heel gevoelig is, of misschien ziek is. Maar dan kan het zijn dat om die hechting, om dus wel geaccepteerd te worden in het gezin, kan zijn dat je heel veel gaat aanpassen. Omdat een kind kiest dan voor de hechting, voor... Maar dat kan ten koste gaan dus van jezelf zijn, van de authenticiteit. Dus dat is altijd vaak een soort spanningsveld.
Ja, want zonder hechting ben je natuurlijk niet veilig.
Precies, precies.
Je moet wel hebben dat jouw ouders zich aan jou hecht. Want
jij bent afhankelijk.
Moet letterlijk luiers verschoond krijgen, eten.
Ja, klopt.
Ja.
We weten ook dat de hechtingstijl van de ouders vaak wel overeenkomt met de hechtingstijl van de kinderen. Dus in die zin wordt er wel iets overgedragen, maar het is ook herstelbaar. En dat kan zijn als je geluk hebt met een goede partner, kan de hechting veiliger worden. Dus je eigen gevoel van veiligheid, gevoel van durven zijn wie je bent. En in een therapiezetting kan dat ook.
Ja, want wat maakt hechting nou zo'n belangrijk thema in een behandeling?
Nou, veel mensen, zeker in de specialistische GGZ, hebben trauma. En dat kan zijn ook hechtingstrauma. Daar bedoelen we dus mee dat er nare dingen gebeurd zijn in de relatie tot de verzorgers. Of dat er veel afwezigheid is geweest van veiligheid. Waar mensen mee kampen, de problemen die we zien, daaronder ligt vaak hechtingsproblematiek. Dus we denken dan, goh, waarom doet die persoon zo raar? Waarom vraagt die zoveel aandacht en is die zo aanklamperig bijvoorbeeld? Of waarom trekt die persoon zich zo terug? Nou, dat is vaak omdat iemand dat gewoon niet goed heeft kunnen leren om dat op een manier te doen die goed werkt. Dus dat een beetje onhandig doet, als het ware.
Ja, dat iemand zich misschien juist terugtrekt, omdat hij dat gewend is om te doen.
Precies.
Maar eigenlijk zelf die toenadering nodig heeft.
Ja, want die heeft iedereen nodig.
Ja. Wat juist zo mooi is aan zo'n
klinisch milieu en het bewerken van hechten. Zeg maar, je noemt een voorbeeld van, nou, iemand kan zich terugtrekken of iemand klampt zich wat aan. Kijk, ik merk als sociotherapeut dat ik dat gedrag veel eerder doorheb omdat ik het letterlijk voel. Mm-hmm. Iemand staat aan mijn deur, 's avonds bijvoorbeeld, of iemand is niet aanwezig in de woonkamer. Dat zijn van die dingen die je dus in zo'n relatie heel erg tegenkomt in een kliniek.
Klopt.
Dat is een beetje wat me te binnen schoot.
Ja, dat kwam ook in jullie vorige podcast te sprake, hè? Van de corrigerende ervaring. Mm-hmm. Dus dat een cliënt, en dat kan zijn in contact met een medecliënt.
Ja.
Dat was toen het voorbeeld, geloof ik. Daar kunnen natuurlijk ook corrigerende ervaring, maar ook met contact met behandelaren, sociotherapeuten. Dat ze aan kunnen kloppen en dat er dan iemand open doet.
Ja.
Hè? En vraagt, hé, wat heb je nodig? Mm-hmm. Het kan zijn dat iemand dat voor het eerst die vraag krijgt.
Ja, ja. Mm. Ja, precies.
Oké, de basis is gelegd. Volgende keer meer over hechting in combinatie met het klinische milieu. En het hele ervan, want dat is dus mogelijk. Maar eerst naar Hazar. Oh nee, naar mezelf, namens Hazar, over de landelijke actie. Hazar heeft contact gemaakt met zorgverzekeraar Mensis. Ze is naar het hoofdkantoor gegaan om te praten over de toekomst van het Centrum voor Psychotherapie Lunteren. Mensis is de grootste zorgverzekeraar in deze regio en daarom een belangrijke partij in het openhouden van dit centrum. Ze zijn in gesprek met ProPersona, de overkoepelende organisatie achter het Centrum van Psychotherapie die dit jaar zijn deuren moet sluiten. Ze zegt dat de gesprekken goed lopen. ProPersona en Mensis delen de zorg over de cliënten en tillen zwaar aan de zorgplicht. De behandelaars gaan ze niet echt in gesprek. Hazar heeft geprobeerd hierop te pushen, maar het is niet echt iets wat zij doen. De cliëntenraad daarentegen willen ze wel aanhoren. Die moeten dan contact opnemen met de afdeling klacht en bezwaar. Ook raden ze ons allen aan contact op te nemen met de Nationale Zorgautoriteit. Dat is die zorgsheriff die de vorige aflevering ook al even naar voren kwam. Dan nu nog een stukje over de landelijke actie. Op 11 mei voert de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport een debat over de geestelijke gezondheidszorg. Jammer genoeg zien wij dat de tragische huidige stand van zaken binnen de specialistische geestelijke gezondheidszorg onvoldoende terugkomt op de agenda. En daarom komen wij zelf in actie. We organiseren een demonstratie op deze dag om uitgebreid aandacht te geven aan wat er momenteel speelt en vooral wat er misgaat binnen de GGZ. We willen dat de overheid hier meer urgentie aan geeft. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk. Houd onze socials in de gaten. Dat kan via Red de GGZ. Voor nu, save the date en spread the word. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke podcast? Laat het weten aan je vrienden. Spread the message en stuur ons een berichtje op Instagram. Red de GGZ, de podcast. Daar houden we je ook op de hoogte van eventuele acties. Help ons en sluit je aan op reddegggz.nl. Je kunt de petitie tekenen. Jij bent echt heel belangrijk. Op deze website vind je nog veel meer actualiteiten en interessante artikelen. En voor leuke extra's, check de show notes. Volgende week meer van Shiva. Hoe kun je een verstoorde hechting helen? En waarom je een afgebroken kliniek niet zo 1, 2, 3 weer opbouwt. Ook is Hazar hopelijk weer terug en een tikkie minder verkouden. Deze podcast is een productie van Anne van Klinken, Bieke Jongejan, Bo Welling en Lies Mastenbroek. Extra thanks voor Lennart van Kasterop. De muziek die je hoort is door hem geproduceerd. Tot de volgende keer.